U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Zuiderlicht. Hier vanuit een koud Druten en ik vermoed dat het bij u ook koud is. We zijn midden in de winter en we hebben natuurlijk nog steeds dat prachtige kerstfeest een beetje in de benen. Vroeger voor de liturgische hervorming werd kerstmis gevierd tot aan 2 februari. Hè. Dat was de kersttijd. Tegenwoordig is dat wat ingekort naar het feest van de doop van de Heer. Maar hoe het ook zij, het gezang van de engelen van kerstmis klinkt nog altijd een beetje door in ons hart. Maar we worden ook geconfronteerd met de bittere realiteit van de toestand van de wereld. De oorlog in de Oekraïne die stopt niet en ja, het ziet er zorgelijk uit. Het lijkt in plaats van dat er vredesonderhandelingen komen, lijkt er alleen maar een verdere escalatie te zijn. En ik wil vandaag spreken hoe wij als gelovigen, als kerk, kunnen zorgen dat wij onze blik op de hemel, op de drievuldigheid gericht houden. Ik wil daar vandaag met u over spreken en ik wil eigenlijk beginnen met iets te vertellen hier uit de eigen parochie, wat ik heb meegemaakt afgelopen maandag en wat ik zelf heel erg hoopvol vond. Ik zal daar zo over gaan spreken, maar ik wil graag beginnen zoals gebruikelijk met gebed. En ik zei net, we moeten onze blik op de drie ene God gericht houden, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En op die manier moeten we als het ware ons kompas kalibreren. U kent die term ongetwijfeld, dat betekent dat we ons kompas af en toe bij moeten stellen. Dat we zorgen dat het noorden ook echt het noorden is en het zuiden het zuiden. En dat doen we door naar de bron terug te keren. En de bron van ons hele bestaan is natuurlijk de drie ene God. En dat klinkt zo voor de hand liggend, maar toch verdwalen we vaak als kerk. Zijn we bezig met allerlei dingen, maar niet met datgene waar het werkelijk om draait, met God zelf. Daarom wil ik vandaag eerst een gebed uitspreken tot de heilige drie-eenheid. Een schitterend gebed van de grote heilige Catharina van Siena, die in haar tijd zo ontzettend veel betekende voor de kerk, die onder andere ervoor zorgde dat de pausen vanuit Frankrijk na een lange periode van ballingschap weer terugkwamen in Rome, waar ze thuis hoorden. Nou, als dat je lukte in die tijd, dan had je nogal wat spierballen, zou je kunnen zeggen, hè, samen met de heilige Birgitta van Zweden. En deze vrouw die kreeg dat voor elkaar niet omdat ze nou alleen maar zo'n ontzettend sterk karakter had, maar juist omdat ze haar hele blik en haar hele hart gericht hield op de bron van ons bestaan, de eeuwige drie-eenheid. En daarom wil ik beginnen met de woorden van de heilige Catharina van Siena. En daar zullen we het eerst even stil voor maken van binnen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. O eeuwige en drie-ene God, zee zonder bodem. Hoe meer ik onderduik in u, hoe meer ik u vind. Hoe meer ik u vind, hoe meer ik u zoek. Van u kan men nooit zeggen het is genoeg. De ziel die aan uw diepte zich verzadigt, verlangt u altijd voort. Want altijd blijft zij hongeren naar u, o eeuwige drie-eenheid. Altijd wenst zij in uw licht te zien. Zoals een hert verlangt naar het levend water van de bron, zo ook verlangt mijn ziel de donkere kerker van het lichaam te verlaten, om in waarheid u te zien. Kunt gij meer geven dan uzelf? Gij zijt het vuur dat altijd brandt en nooit zal doven. Gij zijt het vuur dat elke eigenliefde in mij verteert. Gij zijt het licht dat schittert boven ieder licht. Gij zijt het kleed dat elke naaktheid dekt. De spijs die met zijn zoetheid al wie hongert vreugde schenkt. Want zoet zijt gij en zonder zweem van bitterheid. Bekleed mij eeuwige en drie-ene God. Bekleed mij met uzelf. Omdat ik mogen door dit sterfelijk leven gaan, in de ware gehoorzaamheid, in het licht van het heilig geloof, waarmee gij mijn ziel hebt verrukt. Amen. Broeders en zusters, bij deze uitzending van de podcast Zuiderlicht wil ik graag met u spreken over iets wat ik heb meegemaakt afgelopen maandag hier in de parochie. Ik heb sinds een paar jaar heb ik in verschillende parochies de filmserie Catholicism van de Amerikaanse bisschop Barron getoond. Prachtige serie, uit 10 delen bestaat deze serie, die telkens een ander thema belicht van onze kerk. En die begint bij de bron, namelijk het eerste deel van deze filmserie gaat over Jezus, God en mens. En op het moment dat de bisschop begint te spreken over Jezus als God en mens, dan laat hij zien dat wij als gelovigen, als mensheid, vaak geneigd zijn om Jezus omlaag te halen, om hem minder krachtig en minder groot voor te stellen dan hij in werkelijkheid is. En hij noemt dat dan, we proberen Jezus te domesticeren. En dat betekent letterlijk dat we er een soort huisdier van proberen te maken. Een Jezus die we kunnen bevatten, een Jezus die vooral heel lief is, en een Jezus die we als het ware in onze eigen zak kunnen steken. En deze Jezus op zakformaat, die kunnen we als het ware tevoorschijn halen wanneer we willen. Dus op het moment dat we proberen ons uit te spreken, op het moment dat we proberen een keer echt een vuist te maken in dit leven, dan zijn er vaak mensen die zeggen, ja nee, maar zo is Jezus niet. Laten we een beetje rustig doen, laten we een beetje lief zijn voor elkaar. En natuurlijk is de oproep van Jezus absoluut niet dat we niet lief zouden moeten zijn tegen elkaar. Maar het is eerder gezegd nog dat we liefdevol zouden moeten zijn. En liefdevol wil niet altijd precies hetzelfde zeggen als lief. Jezus is ook niet altijd lief geweest. Hij was altijd wel vol van het liefdesvuur van zijn hemelse vader. En soms was hij zelfs vertorend. We kennen natuurlijk allemaal het bekende verhaal van Jezus die de zweep samenknoopt en met de zweep de tempel reinigt. Jezus is dus niet altijd lief, wel altijd liefdevol. En op het moment dat we Jezus ontmoeten, zo zegt ook de bisschop in zijn film, dan is onze eerste reactie niet ook altijd alleen maar automatisch vreugde. We zien op het moment, ook in het Oude Testament al, op het moment dat iemand de Heer zelf ontmoet, van aangezicht tot aangezicht, dat de eerste reactie en de meest logische reactie niet zozeer vreugde is, maar angst. Angst, vrezen, het is natuurlijk niet helemaal hetzelfde, maar in ieder geval een diep ontzag. We weten dat bijvoorbeeld Petrus op het moment dat hij de wondermacht ziet van de Heer, van Jezus, dat hij dan ook zegt, Heer, ga weg van mij, ik ben een zondaar, en hij valt op zijn knieën. Dus de eerste reactie is een schokkende reactie. Op het moment dat we God ontmoeten in al zijn grootheid, dan worden we angstig. We worden angstig om onze eigen zondigheid en we worden angstig om de grootheid van de Heer. En uiteindelijk is het dan natuurlijk de Heer zelf die ons optilt en die zegt, vrees niet. Maar de eerste reactie is vaak wel vrees. En ik denk dat een belangrijk deel van de slapheid van onze kerk op dit moment op veel plaatsen, dat die daarmee te maken heeft. Dat we niet meer zien dat Jezus de Zoon is van God. En dat we, omdat we dat niet meer zien, hem naar beneden halen, klein maken. En op het moment dat we dat doen, dan neemt natuurlijk ook het ontzag en de vrees die we hebben voor de Heer af. En we zien dat natuurlijk vooral in de kerk tijdens de Heilige Mis. Op het moment dat de mis zo wordt hervormd dat het eigenlijk niet meer herkenbaar is als mis. En op het moment dat we ook niet meer op de knieën gaan voor de Heer in de Heilige Communie, in de Heilige Hostie, dan kan het zijn dat we met de Heer omgaan alsof het zomaar een mens is als alle andere mensen. En natuurlijk is hij volledig mens, maar hij is ook volledig God. En we hebben dit nodig, we hebben die weg nodig om echt weer in vrees en eerbied neer te knielen voor de Heer, voordat we die vreugde van hem ontvangen. En u hebt misschien gehoord dat vorige week een bekende naam in de kerk is gestorven, kardinaal Pell. En kardinaal Pell die heeft een getuigenis nagelaten, een geschreven brief, waarin hij spreekt over de toestand van de kerk op dit moment, waar hij zijn grote zorgen uitspreekt, ook zijn grote zorgen bij bijvoorbeeld de synodale weg. En hij zegt dat de kerk eigenlijk sinds Vaticanum II, hij zegt niet per se dat Vaticanum II daar nou de oorzaak van is geweest, maar dat is wel het startpunt geweest. Vanaf dat moment zijn er natuurlijk vreemde ontwikkelingen geweest in onze kerk. En hij zegt dat vanaf dat moment de secularisatie in de wereld veel agressiever is geworden dan wij vaak willen erkennen. Wij zien de seculiere geest, de geest van de wereld, de geest van, je zou kunnen zeggen, de niet-christelijke geest. Die zien wij vaak als een geest die kan bestaan in een soort vreedzame relatie naast de kerk. We zien dat ook in het begrip scheiding kerk en staat. Alsof die twee niet zoveel met elkaar te maken hebben en die laten elkaar grotendeels met rust. Maar volgens kardinaal Pell is die geest van de secularisatie helemaal niet vreedzaam. Die is heel agressief en die wil ook terrein winnen, die wil land innemen. Die geest is in oorlog met onze kerk. En op het moment dat wij alleen maar blijven benadrukken dat we lief moeten zijn voor elkaar, dat we ons niet te veel moeten uitspreken, dan zien we dat die seculiere geest steeds meer terrein wint. Die neemt alles over. Het begint natuurlijk in de wereldse instanties, de overheid, de scholen, verschillende bedrijven. Ook de grote bedrijven als Google en Facebook, Apple, YouTube. En uiteindelijk komt die geest overal. En die geest die rust ook niet. En we kunnen niet denken dat wij als kerk gewoon rustig blijven doordoen wat we altijd al hebben gedaan. Als we niet veel krachtiger ook een vuist durven maken. Als we niet ook eerst weer de eerbied voor de Heer terugbrengen. De vrees voor de Heer. Om zo vervuld van die vrees van de Heer ook echt op te staan. En ons uit te spreken. Op het moment dat de kerk dat niet veel meer gaat doen, dan is die seculiere geest een tegenstander die ons tegen de vlakte aansmijt. En we zullen dan ook niet zo makkelijk weer overeind komen. En de kerk op dit moment lijkt een beetje op een schildpad die op zijn rug ligt te spartelen en niet zo goed antwoord heeft op deze seculiere geest. En ik denk dat op het moment dat wij dus in de kerken weer knielen voor Christus, hem ook geknield ontvangen bij het communiceren, en op het moment dat wij onze blik weer echt richten op de drie-eenheid, dat dit kan veranderen. En dat we ook die genademiddelen aangrijpen die de kerk ons aanreikt, zoals wijwater. Of de verschillende devoties die in de loop van de eeuwen aan de kerk zijn gegeven. De wonderdadige medaille, het scapulier. Dit zijn allemaal geen flauwe kulletjes. Dit zijn allemaal middelen die onze ziel als het ware pantseren tegen deze seculiere geest die uiteindelijk natuurlijk de geest van de duivel zelf is. Want er is geen grijs gebied. Als we eerlijk zijn, dan moeten we constateren dat er in deze wereld eigenlijk maar twee mogelijkheden zijn. En dat is enerzijds Christus of anderzijds chaos. En dat zien we nu ook gebeuren. Christus wordt naar de achtergrond gedrongen. Die wordt zelfs op veel plaatsen de kerk uitgejaagd. En hoe meer dat gebeurt, hoe meer we chaos zien ontstaan. Chaos natuurlijk wereldwijd door oorlogsdreigingen, maar ook chaos in gedachten. We zien steeds meer verwarring. Mensen die eindeloos bezig zijn met wat nou precies hun identiteit is. Zijn ze een man, zijn ze een vrouw, zijn ze iets ertussenin, zijn ze iets totaal anders. Maar het is een soort gekte die niet stopt. En die gekte die kan alleen maar gestopt worden door Christus zelf. Christus of chaos. En daarom moeten we zorgen dat we inderdaad ook die grote heilige aanroepen die in hun tijd voor hetzelfde probleem stonden. We hadden het net over Jezus als zoon van God, de drie-ene God. En ook die waarheid staat natuurlijk al 20 eeuwen onder druk. En op die filmavond afgelopen maandag was er een jonge man aanwezig en die zei heel mooi dat hij zoveel kracht putte uit het getuigenis van een heilige als de heilige Athanasius. En een beetje tot verbazing van alle andere aanwezigen wist hij een hele verhandeling te geven over wie de heilige Athanasius was. Dat hij leefde ten tijde van bisschop Arius, van het Arianisme. En bisschop Arius was een van de eerste bisschoppen die begon te twijfelen aan het feit of Jezus wel degelijk de zoon is van God. Of dat hij gewoon een hele belangrijke man was, wel wat belangrijker dan een gewone mens, maar niet God zelf op aarde. En Athanasius was in zijn tijd, en dan hebben we het over de begintijd van de kerk, was een van de weinige bisschoppen die zich daartegen verzette. Bijna alle bisschoppen waren om en begonnen inderdaad Arius na te praten met woorden als, nou Jezus is inderdaad niet God zelf. Ja, hij is wel een belangrijke verschijningsvorm van het goddelijke, maar hij is niet God zelf. En dat is natuurlijk een ketterij. En Athanasius die verzette zich daartegen, met kracht ook. En iemand die hem bijstond in deze strijd was de heilige Nicolaas. Hij was op datzelfde concilie aanwezig, het concilie van Nicea. En de gemoederen die liepen zelfs zo hoog op dat heilige Nicolaas uiteindelijk bisschop Arius een klap gaf in zijn gezicht. Nou wil ik niet iedereen oproepen om iedereen die niet gelooft in de Zoon van God een klap in het gezicht te geven. Dat zou een beetje vreemd zijn. Maar wat ik wel wil zeggen is dat ook deze bisschoppen die uiteindelijk de kerk op het rechte pad hielden, niet altijd alleen maar lief waren, maar wel liefdevol. Vol van oprechte, echte zorg voor de kerk, voor de sacramenten, voor het geloof in de Heer. En daarom wil ik vragen, bid op zo'n manier dat ook onze eigen kerk hier in Nederland weer op die manier een krachtige kerk mag worden. Spreek uw liefdevol uit tegen onrecht wat u ziet of tegen dwalingen in onze kerk. Sta op en spreek u uit op een goede manier. En zorg dat op die manier precies datgene gebeurt wat ook in Ezechiël gebeurt, dat de adem van God weer de dode bedenderen opwekt. Want van oudsher is de kerk in Nederland een hele krachtige kerk. Maar we zijn dat alleen een beetje vergeten. En op het moment dat de geest van God weer in onze botten ademt, hè, en op het moment dat we weer in volle eerbied de Heer ontvangen in de communie, dan zullen we zien dat ook deze kerk hier in Nederland, die zo moeilijke jaren heeft doorgemaakt en die zo hopeloos verdwaald is op veel plekken, dat die weer opstaat en doet wat ze hoort te doen. Christus verkondigen als de levende Zoon van God. Ik wens u een goede en hele gezegende dag toe en ik hoop u volgende week weer hier te ontmoeten bij Radio Maria.
U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.